Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in de eerste van de drie carouseldiensten. Hartelijk welkom namens onze protestantse gemeente. Ook aan de gasten, aan de mensen thuis en iedereen die deze dienst op een later moment gaat meevieren. In 9 gemeentes van de werkgemeenschap Helmond wordt op deze zondagen een serie kerkdiensten, de zogenaamde carouseldiensten, gehouden over het thema tussen hoop en vrees. Dat zijn vieringen over hemel, hel en aarde. Zo willen we de onderlinge verbondenheid vorm en gezicht geven. Vandaag gaat het over de hel. En onze voorganger vanmorgen is dominee Marlies Schultz uit Nuenen. De bloemen van de gemeente gaan vandaag met een hartelijke groet naar mevrouw Greetje Nelemans Guns. Volgende week, als het thema van de carouseldienst de hemel is, hoopt hiervoor te gaan Margreet Spoelstra uit Deurne. Op 28 januari is hier 's avonds om 7 uur een zogenoemde ecumenische viering met alle kerken en genootschappen uit Deurne. Mijn naam is Wilma Dokters van Leeuwen en vanmorgen ben ik de ambtsdrager van dienst. Na het aansteken van de tafelkaarsen zingen wij, zo mogelijk staande, het openingslied Lied 272.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige.
Sinds het begin schepper is van hemel en aarde.
O God, keer u om naar ons toe. Laat ons, o God, uw liefde zien.
Amen.
In deze eerste carouseldienst Een kleine inleiding op het hele thema van deze reeks. Leven tussen hoop en vrees. Waarop hoop je en wat vrees je? In de traditionele christelijke voorstellingen kun je dat opsplitsen in de thema's hemel, hel en aarde. De aarde is de wereld waarin wij leven. Hier moeten wij het mee doen. De omstandigheden waarin wij geboren zijn, de context waarin wij leven met alle situaties en crisis die ons kunnen overkomen, onze wereld. De hemel daarentegen is een metafoor voor waarop wij hopen. Iets goeds dat ons toevalt. Het visioen van Gods koninkrijk, waarvan wij soms nu al een glimp mogen opvangen. En misschien zelf de plek waar wij naartoe gaan na onze dood. En dan de hel. Die staat voor een plaats die mensen liever vrezen en mijden. Een plaats waar chaos heerst. Waar een brandend vuur is, waar mensen gestraft worden en boeten voor alles wat zij in hun leven op aarde verkeerd hebben gedaan. Je hoeft maar naar de schilderijen van Jeroen Bos te kijken om te zien wat het inhoudt om in de hel te belanden. In zijn drieluik, de tuin der lusten, komen dan ook hemel, aarde en hel samen. Maar ja, Jeroen Bos leefde in de 15e eeuw, de late middeleeuwen. En sindsdien is de wereld wel veranderd. Tenminste wat hemel en hel betreft. De middeleeuwse voorstellingen zijn verdwenen. Hemel en hel zijn aardser geworden. Als je verliefd bent, kun je in de zevende hemel zijn. Als je geluk beleeft, kun je zeggen dat je de hemel op aarde hebt gevonden. En hetzelfde geldt omgekeerd voor de hel. Daarover wordt bijna altijd in aardse vergelijkingen gesproken. Wielrenners hebben het over de hel van het noorden. En daarmee bedoelen ze de koers Parijs-Roubaix, die gevreesd wordt om zijn partijen met kasseien, waar je kunt vallen. Uit ons taalgebruik is de hel nooit helemaal verdwenen. Ze heeft alleen een hele andere, vooral wereldse lading gekregen. De zanger Stromae noemt zijn nieuwe nummer L'Enfer, de hel. En daarin zingt hij over zijn eenzaamheid en zijn zelfmoordgedachten. Dat zou misschien de enige manier zijn om anderen te laten zwijgen. Ces pensées qui me font vivre en enfer. Die gedachten die mijn leven tot een hel maken. En dat is dan de hel van binnen. Afgelopen jaar werd er veel gesproken over de hel van Bachmoed in Oekraïne. En sinds 7 oktober helaas ook over de hel van Sderot, Ofakim en Be'eri. En in het gevolg daarvan van de hel van Gaza. Mensen kunnen voor elkaar het leven op aarde tot een hel maken. En daar gaan wij deze dienst niet overheen, maar daar beginnen wij mee. Wij zien en horen van brandhaarden waar mensen door het toedoen en de schuld van andere mensen in een hel op aarde zijn beland. Kijk en luister maar.
Utrecht Christus.
Een film om stil van te worden. Ja, de hel op aarde. Ze is er nog en helaas steeds weer opnieuw. Het als dieptepunt Auschwitz en de concentratiekampen uit de nazi-tijd. Ja, de hel. Hoe zijn de voorstellingen daarover eigenlijk ontstaan? En wat staat daarover in de Bijbel? Wat zijn kenmerken van een plaats die wij als hel beschrijven? Moeten de voorstellingen van de hel, het vage vuur en het eeuwig branden in de hel niet weer uit het stof worden gehaald? Is ons godsbeeld niet te eenzijdig, te lief? Waar blijft God? Die mensen straft en afrekent op hun gedrag? Waar zijn de smalle en de brede weg gebleven? En wat kunnen wij daarmee nog? U merkt het. In een dienst over de hel worden vooral vragen opgeroepen. En deze vragen hebben wij als groep van de voorbereiding ons natuurlijk ook gesteld. En gemerkt, de hel is eigenlijk te groot voor één preek. Wel, willen we de brandhaarden die wij net gezien hebben serieus willen blijven nemen. En daar twee Bijbelse teksten tegenover stellen, waar de hel genoemd is. Waar liggen de verschillen? En waar misschien ook verrassende gezamenlijkheden? Voor de Bijbelse reflectie over de hel hebben wij twee teksten gekozen waar de Statenvertaling van de hel spreekt. De eerste is een stuk uit Psalm 139 en de tweede uit Markus 9. Wij lezen eerst een vertaling en daarna geven wij u de tijd om de andere vertaling rustig op de bima te lezen en dan te vragen: wat valt me op? Ik lees Psalm 139, vers 7 tot 12, zoals die in de Statenvertaling vertaald is. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Of bedde ik mij in de hel, zie, gij zijt daar. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht om mij. Ook verduistert de duisternis voor u niet, maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht. Markus 9, vers 42 tot 50. Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af. Je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur. Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af. Je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit. Je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft. Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout is goed, maar als de zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie dan zijn kracht teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede. Wat is u opgevallen? In de Bijbelvertaling van nu is de heel verdwenen. Maar in de Statenvertaling is zij nog aanwezig. En in de Statenvertaling wordt zowel het dodenrijk, de Seol in het Hebreeuws, als ook de Gehenna met het woord heel vertaald. Hoe komt het? Wat zegt het? Ik kom erop terug. Vragenderwijs wil ik met u vanmorgen een aantal voorstellingen over de hel toen en nu verkennen. En laten wij dan beginnen met wat het dichtst bij ons ligt. Wat is de hel op aarde? Jean-Paul Sartre heeft ooit gezegd: de hel, dat zijn de anderen. Want zij begrenzen en doorkruisen door hun doen mijn plannen en keuzes, dus mijn vrijheid. Voor wie de vrijheid, de individuele vrijheid, het hoogste goed is, worden de anderen dus tot helle mensen. De psychiater Dirk de Wachter komt tot het tegenovergestelde inzicht. De hel, dat is juist het verlies, het gemis van de ander. Toen hij zelf patiënt was in een Belgisch ziekenhuis, heeft hij dat aan den lijve ondervonden. Juist in een tijd waarin ik verzwakt ben, heb ik behoefte aan de gewone nabijheid van anderen. Gewoon een menselijk gestem, een mens om me heen. Hanneke Schraap, theologe in de geestelijke gezondheidszorg, scherpt dit nog wat aan. Zij zegt, de hel is dat niemand je meer ziet. Niemand aandacht voor je heeft. De angst om alleen over te blijven. De angst dat werkelijk niemand zich om jou bekommert. En dat je er voor niemand toe doet. Dat is de hel en dat gaat samen met diepe pijn en wanhoop. Zij beschrijft daarin het leed. De hel waarin psychiatrische patiënten in terecht kunnen komen. Ook omdat de beelden of de gedachten die zij hebben niet begrepen kunnen worden. De hel van vandaag kan dus gekenmerkt zijn door onvrijheid, Sartre, door verlatenheid, Dirk de Wachter, of door de angst er niet te mogen zijn, Hanneke Schaap. En de hel op aarde, dat zijn natuurlijk ook de brandhaarden, de plekken waar mensen alles verloren hebben wat hun leven uitmaakte. Hun thuis, hun familieleden en zoals in Gaza nu, schoon water, eten om simpelweg in leven te blijven. Wij hebben het gezien in ons filmpje, overal ter wereld en in de geschiedenis is wel een plek aan te wijzen waar het leven onmogelijk, uitzichtsloos en onleefbaar was geworden. Dat kan een brandhaard van buiten zijn. Maar ook de diepe ellende en wanhoop van een mens die zich van alles en iedereen verlaten voelt. De hel op aarde, niemand zal haar ontkennen. Niemand zal ontkennen dat mensen op zulke plekken of in een persoonlijke toestand de hel op aarde kunnen beleven. En hun diepste verlangen is dan ook, zie me staan, red me. Geef mij, geef ons weer een toekomst. Kortom, haal mij, haal ons uit deze hel op aarde. En laat de hel eindig zijn. Maar hoe zit dat dan in de Bijbel? Wat is het dodenrijk, de Sheol? Wat is de Gehenna? Bijbelonderzoekers van nu zijn het met elkaar eens. De Sheol, het dodenrijk, en de Gehenna zijn niet twee woorden met dezelfde betekenis, maar twee geheel van elkaar verschillende voorstellingen, ja, twee verschillende plaatsen. Deze woorden met ons woord hel te vertalen, schiet dan misschien ook tekort. In Psalm 139 spreekt de bidder zijn vertrouwen uit in de eeuwige. Nergens, niet bij de levenden en niet bij de doden, is een plek waar u God niet bent. Reisde ik naar de einde der aarde en daalde ik af naar het dodenrijk, u bent er. Tegen de wanhoop en de angst in, is hier iemand ten diepste doordrongen van het vertrouwen? Geen plek tussen hemel en aarde is God verlaten. Zelf het dodenrijk niet. Maar is dat wel zo? Helpt het mens als mensen vandaag over de hel op aarde spreken die zij meemaken? Menselijke ervaring kan juist zijn dat je in een hel, in de uitzichtloosheid, in de verlatenheid bent aanbeland. En Gods nabijheid, juist ook op verlaten plekken, die kun jij niemand aanpraten. Maar die kan iemand alleen maar van binnenuit voelen ondanks alles. Vertrouwen kun je niemand aanpraten. Hoop en vertrouwen moeten namelijk langzaam groeien, als een waarheid van binnenuit. Dus, wat is er nodig? Bijvoorbeeld voor de mensen in Gaza. Dat de wereld ziet en hoort welke ramp zich er nu voltrekt. Dat de mensen erkend worden in de ellende die ze meemaken. En dat er iets gedaan wordt aan de uithongering van de mensen die daar leven. Zonder erkenning van de hel waarin zij leven, wordt de situatie met de dag uitzichtlozer. De wereld zou nu moeten laten zien dat geen plek door mensen en God vergeten is, zoals de psalmist bidt. Na de Holocaust heeft Elie Wiesel het alleen maar zo kunnen zeggen: God hangt aan de galg als het kind in Auschwitz, machteloos en overgeleverd. Eén van hen. De bevrijding van Auschwitz en dat er een einde aan de hel kwam, is misschien het enige lichtpunt voor allen die overleefd hebben. Geen van deze beelden had de bidder van Psalm 139 voor ogen of kunnen bedenken. Gebleven zijn wel de namen van allen die daar in Auschwitz vermoord werden. Namen waarvan ik hoop dat zij bij God en bij mensen nooit vergeten zullen zijn. Geen plek God verlaten. De hel staat juist symbool voor de ultieme God verlaten plek. En daarom verbaast het ook niet dat de Statenvertaling het dodenrijk, de Seol, met hel vertaalt. Het lijkt alsof God er niet is. De God van de levenden schijnt niets op te hebben met de doden. Zij zijn voorbij gegaan. Maar de bidder van Psalm 139 vertrouwt op het tegendeel. Ook daar waar wij het misschien niet verwachten, redt God zijn mensen uit de ellende, ja uit de dood. In de woorden nedergedaald ter helle uit de geloofsbelijdenis is dit stukje vertrouwen bewaard gebleven. Geen plek waaruit God niet kan redden. Na Auschwitz is dit voor mij voor altijd een open vraag. Hoe machtig of machteloos is God ten opzichte van wat mensen mensen aan kunnen doen? En dan de volgende vraag. Wat gebeurt er met hen die hun leven voorgoed verkwanseld hebben? Zeg maar, de Hitlers, die Stalins van deze wereld. Jezus refereert in zijn vermaningen aan de Gehenna. De Gehenna als een plaats waar zij belanden die in de ogen van God en mensen door hun daden hun leven verkwanseld hebben. Maar wat bedoelt hij dan eigenlijk? Een plek in het hiernamaals met alle vreselijke pijnigingen, met vagevuur, waar de besmette zielen op gruwelijke manieren gelouterd of voorgoed gestraft worden? Of toch iets anders? Voor zijn toehoorders was dat vrij duidelijk. De Gehenna, dat is het dal van Himnon. Een concrete aanwijsbare plek ten westen van Jeruzalem. Het was een beruchte plek. Omdat daar in de tijd van de koningen kinderoffers gebracht werden aan de heidense god Moloch. En in het dal van Himnon werden ook in de tijd van Jezus nog lichamen van misdadigers verbrand. Er wordt gezegd dat er constant een vuur brandde. Voor de horens van Jezus was dit een concreet aanwijsbare plek waar je niet wilde zijn en waar je niet wilde eindigen, namelijk als misdadiger. Je wilde niet in het vuur van de Gehenna gedumpt worden en voor eeuwig vergeten zijn. Je naam uitgewust, ze jezelf niet meer herinnert. Zo wil je niet eindigen. Daar wil je niet eindigen. Dat wil Jezus zijn tijdgenoten duidelijk maken als hij zegt: als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af. Je kunt beter verminkt door het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur. Laat je niet misleiden in wat je denkt of zegt en doet, want in de Gehenna, in het dal van Himnon, wil je niet eindigen. Je zou kunnen zeggen: de Gehenna was toen een aanwijsbare plek voor de hel op aarde. Pas rond 100 na Christus werd het oorspronkelijke Himnondal gezien als de plaats voor de toekomstige bestraffing van boosdoeners. Toen pas beschreef ook de Talmud de Gehenna als een soort onderaards oord dat uit meerdere schijven bestaat: hitte, kwellingen, schorpioenen enzovoort. Een plek waar boosdoeners gelouterd werden, voordat ze dan uiteindelijk toch naar het Hof van Eden, naar het paradijs mochten. Alleen de hardnekkigste zondaars bleven van deze weg verstoken. En ook in de christelijke traditie werd de Gehenna de hel, meestal voorgesteld als een oord onder de grond waar iemand gelouterd of voorgoed vergeten werd. De Gehenna is onlosmakelijk verbonden met het oordeel dat over een mens geveld wordt. De Gehenna is onlosmakelijk verbonden met gestraft en gelouterd of voorgoed vergeten worden. Maar wat betekent dit voor ons vandaag? Zoals in de eerste eeuwen na Christus en in de middeleeuwen over de Gehenna gedacht werd, zo denken mensen vandaag meestal niet meer over hel en verdoemenis. Maar soms blijft er wel de vraag knagen: waar blijft dan de gerechtigheid? Hoe worden de werkelijk bozen in deze wereld bestraft? Hebben wij het praten over de hel weer nodig? Dat is op dit moment in theologisch Nederland wel een discussiepunt. En het antwoord erop is niet zwart-wit. Het is een ja en nee, vermoed ik. Nee, omdat het beeld van een oord van ultieme straf in het hiernamaals niet verder hoeft te gaan dan de woorden van Jezus toen. Als de Gehenna de ultieme plek is waar je niet wilt eindigen, daar waar de lijken van misdadigers verbrand worden, dan weet je dat je daar niet wilt komen. En dan pas je je gedrag erop aan. En ja, het is goed dat het dode lichaam van Adolf Hitler geen straf heeft gekregen. Geen plek om herinnerd te worden. Terwijl de namen van zijn slachtoffers telkens weer op verschillende plekken, in Auschwitz, in Westerbork, in Yad Vashem, in Berlijn, behouden, herhaald, voorgelezen en in herinnering gebracht worden. En ja, misschien moeten wij blijven praten over de hel, omdat mensen, volken, ook vandaag nog in een hel terecht kunnen komen. In Sderot, Ofakim en Be'eri, op 7 oktober jongst geleden. In Khan Yunis, Gazastad en Rafah nu. Het is aan ons om van deze hel op aarde niet weg te kijken. Dingen niet mooier te maken dan ze zijn. Maar om, zoals altijd, aan de kant van de slachtoffers te staan. En te doen wat nodig is om hen te bevrijden. Ja, ook omdat er een mens op ons pad kan komen, voor wie zijn leven een hel kan zijn. Iemand die leeft met diepe angst om alleen over te blijven. De angst dat werkelijk niemand zich meer om jou bekommert. En dat je voor niemand meer ertoe doet. Ik zal de hel van deze mens niet willen ontkennen. En ik kan ze ook niet wegnemen. Maar hooguit samen met deze mens uithouden door er simpelweg te zijn. Als mens en als medemens. En dat is soms niet meer dan een hand vasthouden. En gewoon luisteren. Ecce homo, zie de mens. En zo denk ik, kan God door u, door mij, door ons, al is het maar voor even, een uitweg bieden uit de hel. Amen.
Thank you. Laat ons bidden. God, is er dank mogelijk als wij het hebben over de hel waarin mensen kunnen belanden, telkens weer en overal op deze aarde? Ja, ondanks alles en toch. Wij danken u voor elke hel die overwonnen wordt. In het persoonlijke verhaal en in het verhaal van groepen van mensen. Dat daar waar alles dood scheen weer leven op mag bloeien. Geef dat wij hen die op deze aarde door een hel gaan niet vergeten. Maar dat wij het samen met hen uithouden. Naar de open wonden te kijken die het leven in hen geslagen heeft. Daarom bidden wij zingend. Geef dat wij doen wat in onze macht staat om brandhaarden weer leefbaar te maken. Dat wij geen goedkope pleister op open wonden plakken, maar de mens blijven zien die eenzaam en in nood is. Daarom bidden wij zingend. Geef dat wij telkens weer, als wij voor een keuze staan, naar de stem van ons geweten blijven luisteren. Geef dat wij u en de mensen die wij tekort doen, om vergeving vragen voor wat krom is in ons leven, wat verkeerd was en ronduit slecht. Daarom bidden wij zingend. En als wij zelf in een hel zijn beland en ons uitgesloten voelen van het leven van anderen van u, geef dan dat wij uw liefde mogen ervaren in en door de mensen die het met ons uithouden, in de gebeden die wij tot u richten. Schenk ons het vertrouwen dat wij een uitweg uit deze hel mogen vinden. En wees voor ons dan weer de bron van leven waar zin te vinden is en geborgenheid. Daarom bidden wij zingend. Stilte brengen wij voor u wat tot nu toe ongezegd bleef en wat wij voor u willen uitspreken. Verhoor ons als wij samen bidden met de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Met de woorden van lied 1006.
In deze dienst zijn er twee collectes. De eerste is voor de kerk. De tweede collecte is voor de diaconie met als bestemming het project in Gambia. En de uitgangscollecte is bestemd voor het missionair werk. Na de dienst bent u allemaal weer van harte uitgenodigd om in het Gedintjeshuis een kopje koffie, thee of wat fris te drinken. Het Gedintjeshuis voor onze gast is hier op de weg, de poort uit, linksaf en dan loop je hem achter de andere mensen aan. Jullie zijn ook van harte welkom. Het blijft natuurlijk ook mogelijk om digitaal uw bijdrage te doen. Als u thuis nu straks goed oplet, dan komt er nog een dia voorbij met het juiste rekeningnummer. Na deze collectes zingen we staande het slotlied. En dat is lied 425. De collecte wordt van harte aanbevolen.
Ja, door liefde gedreven mogen wij gaan. Deze dag, deze week in met de zegen van de levende. De levende zegent en behoedt u. De levende laat zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De levende verheft zijn aangezicht over u en schenkt u vrede.